Radio Onda Italiana präsentiert Voice of the Town mit Silvia Terribili. Informatie, Aktualität und eigenwijze Musik. Op woensdagavond van 8 tot 9 op Radio Salto Amsterdam. Voice of the Town. Goedenavond, beste luisteraars en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town en we moeten vanavond helaas beginnen met een hele droevig nieuws. Nello Locca, onze vriend Nello Locca, waarmee wij zoveel projecten op de radio, theater, muziek, lezingen, van alles. Hij heeft zoveel concerten georganiseerd. Hij is er niet meer. Hij is naar de hemel. En teruggegaan. Ik heb hem gisteren nog voor zijn laatste reis zien vliegen terug naar zijn Nola. Naar zijn geboorteplaats. Waar hij begraven zal worden. Met Nello hebben wij zoveel projecten gehad. Ik heb zoveel muziek van hem leren kennen. Het is echt ontelbaar. Veel interviews. Cinema-interviews. Interviews met regisseurs, met acteurs, met artiesten. Dat is echt ontelbaar. En het is heel droevig om dit te moeten vermelden vandaag. Maar ik wil nog een paar nummers voor hem, ter herinnering aan hem draaien. Dit is Vito Ranucci. En Vito Ranucci was ook een van zijn helden. Liet hem ook naar Nederland komen met zijn Killing the Classics performance en concert. En straks ga ik nog een artiest draaien die heel geliefd was door Nello. En dat is Maria Pia De Vito. En er is ook een kleine anekdote. De laatste keer dat ik hem zag, hij kwam bij ons op de bibliotheek en hij zocht een cd van Maria Pia De Vito. Maar hij kon alleen de hoes vinden. En hij kwam naar mij toe en hij zei, waar is die cd? Ik zei, Nello, ik zal het voor je opzoeken. En had ik nog steeds willen doen. Maar met dit soort dingen kom je altijd te laat. Farewell, Nello. En als het goed is, dan hebben wij aan de lijn Claudie Jongstra. Ben je daar, Claudie?
Ja, goedenavond met Claudie, hoi.
Claudie, hartelijk dank dat je vanavond met ons wou zijn. En ik ben heel blij dat ik je kon interviewen, dat wij het interview vrij snel konden regelen. Ik heb je werk gezien in de Bali op 2 juni. Dat was de opening van het festival van de Bali over Utopia en Dystopia in Europe. En je stond daar met een prachtige doek. Kan je ons daar iets meer over vertellen?
Ja, het werk heet Guernica de la Ecologia. Het is een werk geïnspireerd op de Guernica van Picasso. Het heeft dezelfde afmeting. Het is niet geschilderd. Het is gemaakt van textiel, van wol en in natuurlijke kleuren. En het gaat eigenlijk over een andere... soort van verwoesting. Het is eigenlijk de verwoesting van de aarde, zoals we nu de lijn hebben uitgezet met het uithollen van de aarde. Echte grondstoffen waarvan we denken dat die oneindig beschikbaar zijn. Ja, ik vind het een hele ingewikkelde kwestie en ik vond het belangrijk om daar een uitspraak over te doen door middel van kunst en de tactiliteit van het werk. Het is een werk gemaakt van wol, gaat over warmte en ja, je hoopt eigenlijk dat mensen toch een bepaald bewustzijn gaan ontwikkelen om wakker te worden en dat we... respect voor de aarde en maar ook voor hoe we met elkaar omgaan, dat gewoon teruggevonden gaat worden.
Ja, ja. Wat ik ook bijzonder vond, wat je zag, dat was prachtig in wol uitgedrukt. Maar het stelde voor een wereld eigenlijk, de aarde. Mm-hmm. En je ziet al die wolken. Die dan de depressies ontwikkelen, die laten regenen. Dus je ziet eigenlijk de afbeelding van het klimaat gezien vanuit de ruimte. En het was ook heel goed gemaakt en heel goed beschreven. Want dan kon je daarachter ook onder de wolken kon je stukken land zien. Ik vroeg me af, wie heeft die tekening gemaakt? Want het is natuurlijk een hele... eigenlijk een nauwkeurige tekening van hoe de aarde eruit ziet vanuit de ruimte. Wie heeft dit gemaakt? Of was het gebaseerd op een foto? Of hoe is het ontstaan?
Nee, het is echt... ik had een aquarel gemaakt. Een schets. Eigenlijk een A4'tje. En ik ben eigenlijk... als je met wol gaat werken, dan... Ja, dan ontstaat er eigenlijk een landschap. En ik heb eigenlijk de tekeningen, het beeld is eigenlijk ontstaan in het werkproces. En ik heb natuurlijk wel een team die heeft alles voorbereid. De kleuren en de gekamde materialen. Als een soort schilderspalet ligt dan alles klaar. En dan heb ik in mijn atelier werkplaats staat alles eigenlijk voorbereid. En dan kan ik beginnen en dan staan de materialen tot mijn beschikking. En dan begin ik eigenlijk in afzondering, want dan is er ook niemand om mij heen. Ga ik proberen contact te maken met wat die uitdrukking zou moeten voelen. En dan, dan komt er zo'n beeld. Dus het ontstaat eigenlijk letterlijk door die verbinding met de grote pijnlijkheid van dit vraagstuk.
Ja. Hoeveel mensen hebben daaraan gewerkt?
Ons team bestaat uit 20 mensen. Ja. En wij doen eigenlijk alles de full circle. Van boer tot van verbouwer tot de mensen in de ateliers tot de plantaardige ververs. We hebben een team. De jongste medewerker is 19 en de oudste is 82. We hebben een gemengd team. Mensen vanuit allerlei windstreken komen bij ons en hebben eigenlijk een soort eigen gemeenschap, community in Friesland. En het is heel internationaal. Het maakt niet echt uit wat je achtergrond is. En ja, vaak is het belangrijk dat mensen zich uiteenzetten met onze met onze missie. En iedereen heeft daar een eigen plek, kan een eigen rol daarin vervullen.
Ja, wat je vertelde ook over die verschillende kleuren, want we zien dat er, er is wol witte wol, maar er is ook donker, dat zijn donkerder kleuren, een beetje blauwig, een beetje bruinig. Hoe hebben jullie al die kleuren gemaakt?
Ja, we werken met plantaardige verfstoffen en dat zijn kleuren die hebben een hele oude geschiedenis. Het zijn eigenlijk kleuren die, je zou kunnen zeggen, dat zijn eigenlijk wereldverbinders, cultuurverbinders. Elke gemeenschap in de wereld heeft eeuwenlang met plantenkleuren gewerkt. Tijdens rituelen werden ze gemaakt. Mensen hebben daar een enorme belangrijkheid aan ontleend, omdat het eigenlijk een soort van verbindende kracht was. En de kleuren waren in de gemeenschappen belangrijk. Het kon een bepaalde status kon het uitdrukken. Maar ook als je alchemist was, dan ging je onderzoekend te werk. En je vond materialen die in die tijd natuurlijk niet als afval werden gekwalificeerd, maar gewoon als restmateriaal. Werden daar onderzoekingen door gedaan. En ja, die recepturen zijn opgeschreven. Vooral in Europa waren er geschriften. In andere culturen ging dat van mond op mond. En we hebben toegang tot een aantal recepturen via universiteiten. En door historische reconstructies hebben we bepaalde kleuren kunnen nabootsen. En dat zie je terug in die paletten van die Guernica.
Ja, en dat zijn ook dat zijn plantaardige verfstoffen, zeg maar.
Allemaal plantaardig, klopt. Ja.
En dat zijn planten die ook in Nederland te vinden zijn? Zijn wilde planten? Of,
Ja, het zijn inheemse planten. Het zijn bloemen, het zijn bladeren. Het kunnen wortels zijn of schorsen of schillen. Het zijn allemaal inheemse soorten.
Ja. Zijn jullie de enige in Nederland die zo werken? Of zijn er meer... Dat je weet.
We zijn met een in de wereld. Ik zit in een soort van genootschap van plant-based dyers. En professioneel zijn er 10 mensen in de wereld hier mee bezig.
Zo, dat is echt uniek. Dat is echt uniek. jullie doen. Ja,
ja omdat door de industriële revolutie wilden we allemaal heel veel kleuren produceren, maar allemaal met een enorme uniformiteit. Eén kleur, één palet, consistentie. En wij denken, het is heel belangrijk om het inheemse karakter van de kleurstoffen. Ja. Waar iedereen, tot en met de Maya-cultuur, zover gaat het terug. Vikingen hebben gewoon met planten kleuren gemaakt en op textiel. En het is natuurlijk ontzettend belangrijk om die kennis te behouden. Omdat als je plantenkleuren niet meer in je leefomgeving hebt, ze hebben een bepaalde vitaliteit. Als je naar een plantenkleur kijkt, dan zie je niet één dimensie, je ziet echt heel veel gelaagdheden. En het geeft zo'n verrijking ook echt in je ervaring. Ik vind het respect ook voor de natuur, dat komt daar heel erg in terug. En het respect voor kennis, voor eeuwenoude kennis die mensen hebben opgebouwd. Ja, dat kun je met industrie in één klap, zeg maar, niet doen. En ik ben een enorme strijder voor het behoud van dit soort pigmenten in onze maatschappij.
Ja. Gaan jullie die planten zelf kweken? Of,
We hebben een eigen boerderij, maar we hebben ook samenwerking met een aantal boeren, telers in Nederland, maar ook in beginnen in Europa, in Spanje. We gaan een
project in Italië ook?
Italië hebben we ook contacten. Echt geweldig. In Egypte, dan verbouwen we alleen maar planten die daar horen. Dus het zijn altijd inheemse gebied eigen plantensoorten. Ja. Omdat je werkt heel erg met... Ja, vroeger had je bijvoorbeeld in Italië, in Livorno, had je... mensen die werkten met grassoorten. En daar konden ze mee borduren. En de beste borduurders, je ziet het in Versailles, heb je collectie stoffen waar de mensen uit Italië mee hebben geborduurd. Het kwam dat de grondsoort was geschikt en de grassoorten waren heel erg flexibel. Maar het ambacht, de vakmensen, waren heel erg gericht natuurlijk op die gebieden eigen kwaliteiten. Maar door de globalisering voel je dat niet meer. We halen echt producten van over de hele wereld, maar het gevoel van op die plek, die grondsoort, de mensen, het vakmanschap, dat heb je helemaal niet meer. Dat is eigenlijk helemaal niet, bestaat helemaal niet meer. En dat vind ik heel mooi, want ja, het is prachtig om iets te ontwikkelen wat past bij een plek en wat hoort op een plek, doordat de natuurlijke omstandigheden bepalen eigenlijk de signatuur van het ambacht.
Ja, ja. En die kleuren zijn natuurlijk vast, hè? Als je die wol wast.
Ja, de plantenkleuren gaan helemaal in de vezel. En de chemische kleuren die zijn eigenlijk als een soort vernislaag aan de vezel gehecht. Dus als je een rood t-shirt in de wasmachine met een wit t-shirt wast, dan geeft het
dan gaat hij
af.
Afgeven. Dan geeft hij af.
Die plantenkleuren doen dat niet. Nee, die zijn
nog mooier ook.
Ja.
Prachtig. Nee, ik vind het echt zo'n heel interessant verhaal. En ik wilde ook heel graag een keer bij jullie langskomen. Als het kan. Want ik ben echt benieuwd. Ik wil je nog iets vragen over wat ik hoorde. Wat je vertelde in de Bali. Dat was ook iets wat ik verschrikkelijk vond. Dat die wol die in Nederland geproduceerd wordt door die schapen. Want er zijn heel veel schapen natuurlijk. Die wol wordt vernietigd.
Ja, maar niet alleen in Nederland, in Italië, in Spanje.
Overal.
Overal. 50% van de wol die wordt geproduceerd.
50,
ja. Die van schapenrassen geproduceerd wordt. Natuurlijk wordt gewoon vernietigd, omdat we geen. Ja, we hechten geen belang meer aan wol. We houden enorm met z'n allen aan polyesterstoffen. Het is heel goedkoop. Wol is echt een luxe product geworden. En het is heel erg jammer dat we de waarde van wol. Want eigenlijk textiel was iets wat ons allemaal beschermd heeft, warmte geeft, als een soort tweede huid. En nu is eigenlijk textiel. In kleding is eigenlijk een identiteit geworden. Het heeft niets meer te maken met bescherming of warmtegevend. En dus een mentale shift moet je maken om weer terug te gaan. Weet je, waar was textiel ooit voor bedoeld? We hebben natuurlijk eeuwenlang mensen in wolle huizen gewoond, de joerts. De nomadische volken hebben altijd zich kunnen beschermd gevoeld in wolle. Letterlijk wollen huizen, tenten. En dat zijn we helemaal vergeten. En ik denk dat het heel erg veel te maken heeft met ook, weet je wel, op in het onderwijs, op scholen, basisscholen, daar begint het ook al. Hebben we nog, zijn de kunstvakken nog aanwezig? Hebben we nog te maken met informatie die gaat over bronnen, natuurlijke bronnen. En daar begint eigenlijk alles begint toch over kennis maken met materialen die zo ver van ons vervreemd zijn geraakt.
Ja, maar dit is iets wat ik niet begrijp. Ik bedoel, er is nu zoveel aandacht voor. Het schijnt dat er zoveel aandacht is voor de natuur, voor het milieu. En wij gaan 50% van deze waardevolle grondstoffen niet alleen weggooien, maar ik hoorde ook dat jij zei verbranden. Dus dat is nog erger, want dat produceren ze ook nog. Vervuiling, zware vervuiling in de lucht.
Ja, ook
want als je wol verbrandt, dan krijg je echte dioxines. Ja. Hè? Dat is...
Ja. Ik was twee zomers geleden werd ik gebeld en zei iemand, de Falklandeilanden staan in brand. Ik zei, wat is er aan de hand? Ja, alle wol wordt verbrand. Het komt omdat in Europa hebben we geen productiesystemen meer om wol te verwerken. Alles is naar Azië verhuisd. Dus alle machines, alle productiemethoden om wol te verwerken. Vroeger had je in Nederland een enorme lakenindustrie. Wij waren echt beroemd vanwege onze wollen stoffen. Er is in Nederland nog één textielfabriek over in Twente van de hele industrie. En ja, in Europa heb je nog een handjevol zelfproducerende weverijen. Het is allemaal natuurlijk doordat we goedkope arbeid betalen eigenlijk met z'n allen gewoon. Eigenlijk, ja, dat heeft allemaal te maken met ja, de waardering van textielgoed. En het is allemaal...
Maar het is eigenlijk de globalisering. Hè? We hebben besloten dat alles zo goedkoop mogelijk moest zijn. Dus wij hebben het vuilwerk gewoon geëxporteerd naar armere landen... waar arbeiders 1 euro of 50 cent per uur betaald worden. Maar dat is echt schandalig. Is er geen manier volgens jou om dit terug te draaien? Want dat is onzin. Wij moeten grondstoffen weggooien. We hebben onze industrie vernietigd. Omdat wij zo goedkoop mogelijk moesten produceren. Zonder geen enkele aandacht en respect voor natuur, milieu, vervuiling en van alles. Is er geen enkele manier om dit politiek aan te kaarten? Want daar wordt ook niet over gesproken.
Nee. Ik ben al een paar jaar bezig. Ik denk nu 3 jaar bezig om toch wel echt een Nederlandse lobby om die textielindustrie te vitaliseren. Om terug te brengen van een full process productieketen in Nederland. En daar is de politiek toch niet echt in geïnteresseerd. Omdat het de agenda van Den Haag gaat over hele andere prioriteringen. Het gaat over sierteelt, bollenteelt en over ASML, over de chipindustrie. Maar textiel, het is zo'n grote markt in de wereld. Als je daar een statement maakt, dan heb je een hele grote impact. Maar ook, het is denk ik ontzettend belangrijk ook, vooral ook... Ja, de prijzen zijn, als je in Nederland produceert, dan heb je nu te maken met hele andere...
Het wordt veel duurder, maar dat is ook terecht.
Willen we dat betalen, maar als je een kwalitatief goed product produceert, dan hoef je niet, ik weet niet hoeveel, in Amerika, las ik laat, worden er geen t-shirts meer gewassen door de consument, maar weggegooid, omdat het goedkoper is om het weg te gooien dan om te wassen. Weet je, waar zijn we met z'n allen in terecht gekomen? Maar als je goede producten produceert, waar je lang mee kan doen, willen we met elkaar 20 jaar met een trui doen? Ja, dat is maar de vraag. Dus het is echt een vraagstuk wat we ons wat we met elkaar moeten bespreken. Ik ben erg voor minder groei, minder, weet je, degrowth. Daar ben ik heel erg een voorvechter van, want het gaat alleen maar over schaalvergroting en nog meer en goedkoper, maar ik denk gewoon minder en beter, waardoor je ook je kunt hechten aan een product. Als je zelf iets maakt in een ambacht, daar word je blij van. Het geeft een enorme voldoening, zelfrespect en je bent trots op wat je maakt. En ik ben ook heel erg blij dat er zo'n ontwikkeling is inderdaad in hergebruik van materialen. Maar ik ben een nog grotere voorvechter van betere producties. Als je spullen goed produceert in eigen land of in een kleine regio waar je in de ambachtsmensen... Want ik denk ook echt het verdwijnen van het ambacht, dat is echt een gemis in je gemeenschap. Als je een ambacht beoefent, dan zet je je uiteen met imperfectie, uithouden, flexibiliteit. Je moet echt doorzettingsvermogen hebben. En dat is een oefening. En die oefeningen in dat soort vaardigheden, dat heeft een hele grote impact op je ontwikkeling. En je ziet heel vaak... dat mensen heel erg geneigd zijn tot het rendement denken, lineaire denken. En ik denk dat we die oefeningen niet meer tot onze beschikking hebben, dat is echt een gemis. Dus in de wereld van voedsel, slow food beweging is het niet voor niets in Italië ontstaan. Mensen staan op 's ochtends, hebben gesprekken over eten en gaan naar bed en hebben het over de maaltijd van de volgende dag. Weet je, ik vind het prachtig. Dat verbindt ook een maatschappij en die staat dan nog op een bepaalde manier nog heel dicht bij de natuur. Dat je gewoon kleinschalig kwaliteitsvoedsel produceert. Dus ik zou daar echt... Ik ben daar heel erg... daar word je gelukkig van.
Ja, het is eigenlijk vernietiging ook van kennis, hè? Want al die aandacht en die kennis over die planten, over die pigmenten en over hoe je wolven werkt. Maar hoe kunnen ze dat verkopen? Ik bedoel, je hebt zo'n groene agenda. Hè? In die naam van deze groene agenda moeten mensen, mogen straks mensen geen auto meer rijden. Dan mogen ze praktisch niks meer doen. Die huizen worden ontzettend duur, want ja, je moet duurzaam zijn. En op dit gebied, dat doen we precies het tegenovergestelde. Het is echt de omgekeerde wereld.
Ja, ik ben het met je eens. Ik vind het ook ongelooflijk, want als je een wollen trui draagt, dan hoef je, je zet je verwarming echt 4 graden lager. Als je een wandtapijt in je huis hebt, dan dat is isolerend. Het zijn, ja, ik denk dat het heel veel te maken heeft met een soort van basis. Noodzakelijkheden waar we helemaal geen gevoel mee hebben, omdat alles is zo uniform geworden. Zelfs als je een doe-het-zelf pakket van IKEA koopt, dan heb je helemaal geen creativiteit meer. Want het is echt een fixed pakket. Weet je, je voelt helemaal geen ruimte meer tot experiment. En ik denk dat daar de samenleving echt op inteert en inboet. Doordat ze helemaal niet meer voelen dat ze zelf nog beschikking hebben over wat we maken, wat we kunnen ontwikkelen. Dat is superbelangrijk. En daar heb je de kunstenaars voor nodig. Maar ik denk als je het terugbrengt in het onderwijs, waardoor mensen voelen dat ze een bewegelijkheid hebben. En inderdaad het zelfredzame. Ik denk dat het zelf bakken van brood, je maaltijd verzorgen in een pakket, in het curriculum, dat essentieel is. En dat je het gevoel hebt dat je ook daarin keuzes hebt. Dat is heel belangrijk. Dat je zelf kan kiezen in die...
Maar ook het breien van een eigen trui. Ik heb het geprobeerd de laatste jaren. En wat gekke is, de wol die je krijgt, dat is allemaal erg synthetisch en slaap. Het slijt heel snel. Dat is eigenlijk van heel lage kwaliteit.
Echte
wol, dat is totaal anders. Maar het probleem is, je vindt het ook niet meer. Hè? Heel moeilijk.
En chemische kleuren, weet je, dat nu mijn hoofdstuk waar we nu eens over nagedacht hebben. 20% van alle rivieren en oceanen in de wereld worden vervuild door de chemische kleurstoffenindustrie. Ja, dan kun je je ogen onder sluiten, zou je zeggen. En ik denk, het hele stikstofprobleem, misschien ben ik ontzettend naïef, maar eeuwenlang hebben telers diverse gewassen verbouwd, onder andere verfstoffen, planten voor kleurstoffen. Dus ik denk ook echt, waarom brengen we dat niet terug in ons landschap en koppelen we daar inderdaad weer onze lokale industrie aan, de textielindustrie, ook in je interieur, want het is een hele andere beleving als je jezelf omringt met bronnen uit de natuur. Dat is toch gezondmakend.
Ja. Merk je dat er belangstelling is vanuit de media voor het werk wat jullie doen? En ook voor jullie idealen, hè? Want ik denk dat ook heel belangrijk is dat je... Dan je hebt idealen en het is zo mooi om te horen dat dit nog bestaat.
Ja, we merken wel. Ja, ik merk heel erg. We zijn nu in Friesland. Een jaar geleden hebben we een gebouw hebben we helemaal gerenoveerd. We zijn daar een soort. Ik durf niet te zeggen een school, want het klinkt ook een beetje van dat we het beter weten. Maar je zou kunnen zeggen een plek om te leren, om te ontwikkelen. En we hadden eigenlijk geen programma, maar we krijgen zoveel vragen vanuit de maatschappij. Mag ik bij jullie een dag of een cursus of een workshop scholen? We hebben 3 dagen in de week hebben we toch een soort leerpraktijk. Projecten. En dat zijn vragen vanuit verschillende groepen mensen. Het zijn kunstscholen, de kunstacademies, maar het zijn ook business schools. Het zijn toch vanuit hele verschillende hoeken wordt er een enorme voel je een soort van behoefte om je tot een menselijke maat te verhouden. De wereld is zo complex geworden. Als je het hebt over duurzaamheid of circulaire landbouw. Weet je, mensen hebben er zoiets, wat kan ik nou betekenen? Of wat kan ik doen? En dat je bij ons oefen je letterlijk de processen van zaadje tot plant, tot kleur, tot een product. En je hebt eigenlijk de hele gesloten cirkel. En je voelt dat je belangrijk bent. Je bent een onderdeel van dat maakproces. En het is een klein proces, Maar eigenlijk is het ook groot. En ja, dat vinden heel veel mensen, kunnen daarmee gereedschap ontwikkelen in hun dagelijks leven. Dus ik heb heel vaak een masterclass geschreven dat mensen zeggen, ja, ik heb een impuls gekregen, ik ga mijn leven op die manier iets anders inrichten. Ja, we voelen dat er een enorme behoefte is voor die aansluiting. Ja, zonder dat we daar een bepaald plan voor hadden, maar er is hier een plek. Mensen kunnen daar deel van uitmaken. Dus we ontwikkelen een soort gemeenschap, internationaal. En ja, we zijn echt heel blij dat het zo goed resoneert.
Ja, ja, dus er is heel veel belangstelling vanuit de maatschappij eigenlijk. Vanuit de mensen zelf. En niet uit de politiek.
Nou ja, we zijn eigenlijk ons eigen curriculum begonnen. Omdat het eigenlijk een soort andere, het is eigenlijk een countercurrent. Dus we zijn niet tegenover, maar we doen eigenlijk het andere. Wij zijn eigenlijk systeemhervormers. Andere soorten onderwijs, andere soorten landbouw. Wij doen heel veel sociale projecten. En uiteindelijk gaan die allemaal over autonoom opereren. We hebben 3 jaar geleden zijn begonnen in Amsterdam met een tuin, een verplantentuin in Zuidoost. Amsterdam Zuidoost. Met vrouwen van Bloei en Groei. Echt een prachtig project. Een tuin.
Die is nu lopend.
Ja, klopt.
Ah, ja. Ik zou het graag willen bezichtigen.
Ja, het is echt een prachtige. Het is echt een prachtig voorbeeld. Plantenkleuren, de vrouwen komen bij ons, wij gaan daarheen. We delen onze kennis met betrekking tot het verven. En uiteindelijk hebben de vrouwen nu workshops, plantaardig verven, eigen economische geldstromen, waardoor er een identiteit ontstaat op de plek. En dat is een heel goed voorbeeld van hoe plantenkleuren leiden tot een soort gemeenschapsverandering. En we hebben een ander voorbeeld, een instelling in de buurt van Zutphen. Het is een zorginstelling. Daar wonen verschillende soorten mensen met allerlei soorten achtergronden. En de voormalige directeur vroeg aan ons, kunnen we nou iets bedenken wat je, zeg maar, jaar rond, wat ons verbindt in de werkplaatsen. Er is een tuin, er is een kaarsenmakerij. En er is echt jaar rond. Eigenlijk mist er eigenlijk een soort van verbinder. Als je plantenkleuren hebt, die ga je in april ga je zaaien. Dan ga je op de tuin werken. Dan heb je op een gegeven moment heb je de oogst. Dan heb je de lokale schaapskudde. Je hebt de wol. Je gaat het kleuren in de herfst. In de winter ga je in de joert. Ga je spinnen, ga je weven. En dan ben je weer in april. Dus heb je jaar rond eigenlijk iets dat die hele gemeenschap verbindt. Ik vind het echt een voorbeeld zorginstelling op een hele eenvoudige manier, rudimentair, nieuwe tijd. Omdat je door dat proces heb je een rode draad in die gemeenschap.
Ja, nee, dat is van enorme inspiratie. Ik denk ook volkstuinen.
Ja, zeker.
Die hebben zeker heel veel belangstelling voor.
Zeker. Ja. Ja, dus waar wij heel veel in gewerkt hebben, zijn inderdaad doordat we ook het hele gevoel met seizoenen verloren zijn gegaan, doordat alles is beschikbaar op elk moment van de dag, heb je beschikking
tot alles. Dezelfde groente, ieder jaar altijd precies hetzelfde. Ja.
Ja. En zo'n structuur van zo'n jaarritme is heel fijn, want dan voel je, heb je een soort van grond en je weet waar je naartoe werkt en je weet je wel, de volgende 2 maanden is dat wat er belangrijk is. En het geeft een enorme rust ook in de complexiteit van deze wereld.
Ja, ik denk dat het heel verfrissend is en zeker in deze tijden van hele moeilijke tijden die wij beleven op dit moment, dan kan je van een heel veel inspiratie aan andere mensen geven, aan gemeenschappen geven. Is het misschien iets wat ik niet gevraagd heb, maar wat je belangrijk vindt om te vertellen aan onze luisteraars?
Ja, ik vind het wel leuk om te vertellen dat nou in ieder geval het werk de Guernica, de La Ecologia, natuurlijk nog een paar maanden te bekijken is in het museum Kranenburg in Bergen. Want het is een reizend werk. Het werk gaat eigenlijk naar plekken waar we, waar we verschillende dingen organiseren, zoals in de Bali een debat. Maar het kan ook een hele andere constellatie zijn. Het idee van het kunstwerk is nu om toch voorbeeld systemen. En dat klinkt een beetje streng, maar ik bedoel eigenlijk dat je vormen vindt waarop je op een andere manier met elkaar kunt leven, werken, door middel van de processen en de ambachtsvormen die voortkomen uit de natuur. En ik vind het wel belangrijk om, zeker in deze tijd door de vervreemding die we met de natuur hebben ervaren, dat we daar, hoe kan je daar weer een connectie mee maken? En wij doen dat door het maken. Voor ons is ambacht is echt het hoogste goed. Het beoefenen van het ambacht is zoiets bijzonders. En ik zou het iedereen toch gunnen om daar toegang tot te hebben. En het geeft voor je innerlijke ontwikkeling geeft het enorm veel rijkdom en gelaagdheid. En het is echt het kost echt 20.000 uur echt tot skill building. En dat geeft een enorme bevestiging dat je zelf iets kunt waar je eigenlijk niemand voor nodig hebt, maar wat je het zelf ontwikkelen van iets is echt iets heel speciaals. En dat zie je op alle niveaus, of we nou mensen hebben die met een geestelijke kwetsbaarheid, mensen uit hele andere lagen van de samenleving, diversiteit, maakt niet uit, leeftijd. Je ziet daar dat daar een soort van trotsheid ontstaat, identiteit. Het geeft een persoonlijke afdruk, een stempel. Ja, dat is eigenlijk voor heel veel mensen is dat heel belangrijk.
Ja, wanneer ben je begonnen met dit project?
Ik ben nu 25 jaar met wol bezig.
Ja. En met de planten?
Planten 15 jaar, maar ik kom eigenlijk uit de fast fashion industry. Dus dat kan je nagaan.
Ja. 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 Nee, dat is echt heel mooi. Nou, ik vind het heel interessant. Ik wil graag een keer komen kijken. Misschien kan jij nog even jullie website vermelden waar mensen iets kunnen zien.
Ja, dat is claudiejongstra.com. Met Claudie met Griekse ei.
Ja.
En in Amsterdam bij de Hortus Botanicus in het restaurant. Hele mooie wandtapijten. Bij de bibliotheek, de OBA in Amsterdam ook. Wandtapijten. En het zijn plekken waar iedereen naartoe kan gaan. Die zijn openbaar. Daar kan je gewoon naartoe gaan. En het is gewoon bijzonder om die wereld te ontdekken waar je misschien geen weet van hebt.
Ja. Nou, ik wil je bedanken, Claudie. Het was echt heel interessant. Ik ben heel blij dat ik dat gezien heb in de Bali. Ik ben erg enthousiast geworden.
En dank je wel.
Ik denk dat het wordt vervolgd. Hartelijk dank dat je vanavond hier met ons wou zijn.
Dank je wel voor het gesprek ook.
Graag gedaan.
Dag.
Dag.
Tot ziens. Dag.
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 Dlaczego mnie zostawiłeś? Fou de puissance et moi dormir.
inderdaad een heel interessant gesprek met Claudie Jongstraat. Zij is veel tegelijk beeldend kunstenaar, herder, boerin en activist. Haar sculpturale werken gaan de wereld over en hebben volstrekt eigen signatuur. Door terug te gaan naar de oorsprong van wol, weven en kleur, laat Jongstra haar publiek nadenken over de wisselwerking tussen mens en natuur. En haar website, de home, is https://claudie.jongstra.com. En we zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Onda Italiana. Dit was La Danse van Vito Ranucci uit de album Killing the Classics. En dat was ook een nummer die ons de herinnering doet aan Anello Alocca, onze vriend van de radio, die helaas van ons heen is gegaan. En dit is de rustige muziek van Olafur Arnalds, Only the Winds. En we gaan nu over tot Light in Babylon. Dit is Istanbul, gezongen door een prachtige stem en een prachtige zangeres. Michal Elia Kamal, Light in Babylon. Prachtige stem van Michal Elia Kamal, Light in Babylon, Istanbul. Zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Onda Italiana. Dit was Voice of the Town op de woensdagavond. En vanavond hadden wij een hele speciale gast, Claudie Jongstra. Beeldende kunstenaar die werkt met natuurlijke kleuren en met natuurlijke stoffen. En ze heeft heel interessante dingen verteld. Ik zal binnenkort haar atelier weer gaan bezoeken. En nu zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Hartelijk dank voor jullie aandacht vanavond. Ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Maandagavond hebben wij het programma met Stefano en Sebastiano, Musica Ribelle. En woensdagavond weer met mij, met Radio Onda Italiana. Tot de volgende keer. Luisterde naar Voice of the Town. Informatie en actualiteit met Silvia Terribili. Op Radio Salto Amsterdam op woensdagavond van 8 tot 9. Tot de volgende keer.